Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
NEC mag zich opmaken voor de bekerfinale in de Kuip en heeft de ogen in de Eredivisie gericht op de vijfde plaats. En hoewel de Nijmegenaren zich in dromenland bevinden, zijn de zorgen om degradatie bij Vitesse alleen maar toegenomen. Want de nederlaag tegen FC Twente van dit weekend zorgt voor meer druk op de aankomende degradatiekraker tegen RKC. Welkom bij onze voetbalpodcast Kappen en Draaien. Mijn naam is Mart Meegens en hier bij mij zit Vitesse-watcher Lex Lammers.
Goeiedag.
En NEC-watcher Jeroen Bijma.
Goedemiddag.
Voordat we beginnen aan jullie beiden de vraag, wat was het sportmoment van het weekend?
Ja, als je het breder trekt dan voetbal, dan is dat natuurlijk Femke Bol. Die hier een wereldrecord loopt en WK-goud pakt. Als je alleen kijkt naar onze clubs, dan is dat het bereiken van de bekerfinale door NEC.
Ja, dat is technisch gezien inderdaad afgelopen week. Maar laten we het even van afgelopen week gewoon bekijken. Dat was wel een moment.
Dat was een schitterend moment voor NEC. Voor het eerst in 24 jaar de bekerfinale gehaald. En dat maakte nogal wat los.
Ja? Hoe heb je dat gemerkt? Wat waren de reacties?
Nou ja, ten eerste natuurlijk de feeststemming na de wedstrijd op het veld. Marcel Boekhoorn, de geldschieter, die stond te swingen voor het uitvak. En Rogier Meijer werd op de schouders gehezen door technisch directeur Carlos Albers. Ja, dat zijn taferelen die je zelden ziet bij NEC.
Ja.
Jaren 70 taferelen vind ik dat. Want je vroeger ze er ook op één wonnen. Dan gingen ze allemaal in de schouders, de trainer of een speler en zo. Pillen in 1970.
Ja.
Zo'n tafereel was.
Het was een nostalgisch tafereel.
Ja, ik vond het wel iets nostalgisch hebben, ja.
Ja, dat is mooi. En voor jou het sportmoment van... laten we dan gewoon de week, dat mag ook
aanzien. Oh ja, nee hoor. Ja. Benfica heeft me 5-0 verloren van Porto. Nee, dat is een geintje. Maar dat is overigens wel gebeurd. Nee, Femke Bol by far.
Ja?
Ja. En ik moet zeggen, ik vond het topper. Tussen PSV en Feyenoord. Zeer interessant. En goed, op lokaal niveau natuurlijk Vitesse, de nederlaag, ja, die is gewoon heel zuur. En ik vond de bekerfinale van NEC is natuurlijk voor NEC ook wel... dat is voor NEC ook een eikmoment natuurlijk. Voor Vitesse is die nederlaag, kun je ook zeggen, die is ingecalculeerd. Want het is wel Twente, alleen ik denk niet dat het nodig was geweest. Want ik zag weer ouderwetse ketsers achterin bij Vitesse.
Mm-hmm.
Echt... ja, ongelooflijk.
Ja, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar Jeroen, laten we nog even doorgaan op... laten we beginnen bij NEC, want dat was natuurlijk een bijzondere week. Ze verslaan Cambuur in de halve finale van de beker. Hoe is het nou zo'n week voor een NEC-watcher? Hoe is zo'n week voor jou geweest?
Druk, maar ook hartstikke leuk. Het is niet zo dat ik supportersgedrag vertoon, maar ik ben gewoon hartstikke blij dat NEC in die bekerfinale staat.
Ja.
Want ook voor mij is het een journalistiek hoogtepunt, ook voor de krant. Het is hartstikke mooi om dat allemaal te volgen en dat je dat één keer in de 24 jaar nu meemaakt. En die wedstrijd was natuurlijk ook heroïsch. Mm-hmm. Het begon al met de sfeeractie die on-Nederlands was. Met vuurwerk en alles en zelfs vuurspuwers.
Mm-hmm.
Ja, die vuurspuwers was wel lachen hoor. Die stonden op een platformpje, ja, een dak of zo. Het leek wel op de dugout of niet, voor ons.
Ja, maar dat stadion is natuurlijk
stok oud. Ging er wel voor, mooi
dus
hoor.
Dus ik dacht ook van, die vuurspuwers staan daar boven op het dakje. De jij spelers was bang. Staan daaronder.
Jij was bang voor brandgevaar.
Voor hetzelfde
hè?
Geld zakt het in. En dan staan die koppen van de spelers in vuur en vlam.
Nou ja, op een gegeven moment in de tweede helft was het ook even onderbroken. Want het dus vuurwerk, dat kwam niet helemaal goed neer. Het landde op een dak. Dat bleef het even, het vuur bleef even aan. Uiteindelijk ging het uit. Maar toen waren er inderdaad al mensen die dachten van ja, trek brand het stadion af. Ja,
het was dicht bij de persbuur, dus het was lekker warm op zich. En toen werd een stuk kouder toen ze klaar waren.
Het vuurwerk, dat ging op een gegeven moment bijna horizontaal. Over het stadion heen.
Ja, de tweede helft, ik weet niet, van een soort van die lichtkogels of zo, die ze afschoten. Ja, het begon voor de wedstrijd. Ik denk op 3 of 4 plekken hebben we het gehad. Toen waren we denk ik 20 minuten bezig. Toen was er nog erg. Het kwam elke keer uit de hoek kwam er vuurwerk. In Friesland hebben ze denk ik voor duizenden euro's
aan
vuurwerk
afgezet.
Alles wat nog over was in Leeuwarden. In schuren en alles, dat is er in één keer doorheen gejaagd.
Ja. Ja, als daar gewoon een goede politiecontrole hadden gehouden, dan hadden ze denk ik ook wat mensen voor, zou ik maar zeggen, voor allerlei bommen en zo kunnen, bommen en granaten kunnen oppakken.
Ja, ze het hele jaar niet meer hoeven werken, die agenten. Van de hand ze ja. in één avond
qua boetes.
Hun geld binnen gehad ja. qua boetes. Ja.
Het heeft helaas voor Cambuur in ieder geval niet bijgedragen aan een gunstige uitslag. Want NEC wint na verlenging. En dan komt dus afgelopen weekend Volendam. Hoe is, de, is dat om te zien? Dat, zie je dan dat die resten of dat de zie, hoe zie je die halve finale nog terug in die wedstrijd?
Ja, in de opstelling ten eerste. Want Meijer had geleerd van 3 weken geleden. Dat, toen speelde NEC op dinsdag de kwartfinale van de beker tegen ADO. En 3 dagen later moest ze op vrijdag naar RKC. Ja, toen gingen ze er kansloos vanaf. Toen was iedereen nog vermoeid. En nu had Meijer vier wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling. Waardoor het allemaal wat frisser was. Alleen was het niet zo dat NEC ineens een stuk energieker aan de aftrap stond. Het was vooral dat Volendam dramatisch slecht was.
Ja, die hadden waarschijnlijk dinsdag hard getraind of zo. Want die waren echt niet vooruit te branden.
Ja, die hadden beter de Ajax-methode kunnen hanteren. En de spelers 3-4 dagen vrij kunnen geven. Ja,
die waren echt een potje slecht, hè?
Maar die hebben zich al lang en breed neergelegd bij degradatie. Ja, dat straalde echt niks uit. En ze zet ook totaal geen druk. NEC kon gewoon op een dooie gemak het balletje achterin rondtikken. Nou, en 3 keer overspelen en ze waren bij het doel. En dan was het een kans. En als NEC echt goed was geweest, hadden ze 10 kunnen maken.
Maar ze kwamen nog wel achter.
Ze kwamen nog wel achter, ja. Maar de doelpunt werd afgekeurd. Ja. En ook wel terecht, omdat hij wel in het gezichtsveld van Sillissen stond.
Ja.
Maar daar kwamen ze wel goed toe weg. En dat was nog bij een aantal corners zo dat ze een kans tegen kregen. Dus dat was wel een puntje van aandacht. Maar ja, het ging allemaal zo makkelijk dat op een gegeven moment de NEC in de tweede helft zelf ook niet meer aan verdedigen. Van ja, als Volendam toch niks doet, van waarom zouden wij ons dan inspannen? En dan nog scoren ze 2 keer in de tweede helft.
Het is een walk in the park.
Ja.
Kijk, ze waren natuurlijk boos dat ze überhaupt vrijdag moesten voetballen. Maar ze hebben alle geluk van de wereld gehad dat Volendam de tegenstander was. Want ja, je had geen betere tegenstander kunnen treffen vrijdag.
Ja. Ja, en NEC-speler Sontje Hansen die zegt naderhand zelfs dat NEC boven Ajax kan eindigen.
Ja, dat roepen er wel meer. Alleen Sontje Hansen roept al een paar weken dat het echt kan.
Ben je het met ze eens?
Ja, waarom zou het niet kunnen? Heb je Ajax zien voetballen de afgelopen week?
Ja, nee, het is inderdaad de mogelijkheid is er. Maar is het niet misschien wat te vroeg om dat al te roepen?
Nou ja, vind ik niet. Laatst was NEC of Ajax-NEC in de arena. Toen was NEC gewoon de betere. Hadden ze gewoon moeten winnen als ze iets beter waren omgesprongen met de kansen. En ik vind NEC ook gewoon beter voetballen dan Ajax de afgelopen weken. En het verschil is maar 3 punten. Dus waarom zou je daar niet over na mogen denken?
Nee, zeker. Het mag zeker. Het is alleen, volgens mij ging het vorig seizoen ook op het einde niet helemaal meer lekker bij NEC. Ja,
de afgelopen 2 seizoenen klaagde Meijer steeds over dat spelers niet meer met hun hoofd bij NEC waren. Dat ze door aflopende contracten of dat ze in de zomer wilden vertrekken. Alleen wat dat betreft biedt de bekerfinale wel uitkomst dit seizoen. Want iedereen staat gewoon op scherp.
Ja.
Alle spelers willen die bekerfinale spelen. Dus doen ze de komende weken gewoon nog.
In ieder geval tot 21 april. Hè?
Ja. En daarna is er nog maar 3 of 4 weken competitie.
Ja.
Dus daar zullen ze dit jaar geen last van hebben.
Ja, ja, dat gaat ervoor zorgen dat er misschien dit seizoen een verandering zit in het einde van de.
Ja, want je ziet nu wel best wel een vaste basiself bij NEC. Alleen die spelers weten ook van ja, ik kan er nu wel met de pet naar gooien, maar dan speel ik sowieso die bekerfinale niet. Dus het lijkt me dat een reserve speler nu 2 keer zo hard. Gaat trainen.
Ja, die hele boel staat op scherp als je een bekerfinale kunt spelen.
Ja, ja zeker.
En de reserves die denken ook dat ze nog ergens een kans hebben. Anders moeten ze ook mee stoppen. Dus die gaan er ook vol voor.
Ja, en bijvoorbeeld zo'n Schöne. Die had afgelopen week ook wel willen starten. Heb je hem nog gesproken na de wedstrijd tegen Volendam? Of hoe heb je hem nog contact met hem gehad?
Nee, maar hij was wel boos dat hij niet speelde tegen Cambuur. En daar heb ik Meijer nog wel naar gevraagd. En die zei ook van ja, het is volkomen logisch dat hij boos is. Het zou slecht zijn als hij met een blij hoofd op de bank had gezeten.
Maar voor wie koos Meijer toen?
voor Sano op het middenveld.
Wie was de beste speler bij NEC?
Ja, Sano. Dus ja, de trainer heeft ze gelijk gehaald in deze. En met Sano is nu ook wel interessant van waar gaat Maier hem neerzetten. Want tegen Cambuur en ook tegen Volendam speelde hij natuurlijk op het middenveld omdat Proper er niet bij is. Wat als Proper er weer fit is? Proper speelt sowieso. Maar dan zal er, als Maier Sano op het middenveld wil blijven houden, ja, dan zou Hoedemakers of Sherry eruit moeten. Of naar voren worden geschoven. Of Sano blijft gewoon voorin hangen. Maar daar vind ik hem niet zo goed als dat hij de afgelopen 2 weken heeft gespeeld op het middenveld.
Ja, ja, en over Maier gesproken. Wat denk je dat hij gaat doen? Want je hebt eerder in deze podcast al aangegeven dat dit waarschijnlijk het laatste seizoen is voor Maier bij NEC.
En hij verlengt nu met 10 jaar.
Ja?
Ja, dat stopt nu tenminste mee in de voetbalwereld.
Ja,
nee, maar het heeft er nog steeds alle schijn van dat hij vertrekt. Ik hoor ook geluiden in zijn omgeving dat hij dat al voor een beetje voor zichzelf heeft bepaald dat dit zijn laatste seizoen is bij NEC. Daar wil hij zelf helemaal niks over zeggen, dus dat kunnen we ook niet hard maken. Alleen, ik blijf erbij. Het is het beste als Maier na dit seizoen vertrekt bij NEC voor hemzelf.
Mm-hmm.
Want dit is veruit zijn beste seizoen wat hij heeft gedraaid. Natuurlijk zijn nog wel een aantal weken te spelen. Het kan ook als instort als een kaartenhuis. Maar hij kan nu door de voordeur vertrekken.
Nou ja, de voordeur. Hij kan nu oogsten voor een geweldig seizoen. Dus niet door de voordeur vertrekken. Zo dat het zo uit armoede is. En natuurlijk, hij heeft een bekerfinale gehaald. En ze kunnen Europees voetbal halen. Ze zitten in de subtop. Sta je er volgens mij bij heel veel clubs. En ze voetballen, het is een van de leukste voetballende elftallen van de Eredivisie.
Dus maar dan moet hij toch ook gebruik van maken van dit seizoen. Ja. Dus daarom zou ik, als ik hem was, lijntjes uitleggen bij andere clubs.
Ja, maar als NEC, een zaak maar nemen ongetwijfeld.
Maar als NEC Europees voetbal haalt, dan zou hij dan niet door willen met NEC in Europa?
Ja, we moeten gewoon een goed verhaal voor hem klaarleggen. Kijk,
dit is zijn vierde seizoen? Derde?
Vijfde volgens mij.
Vijfde zelfs.
Dus kijk, er is geen enkele garantie dat met Europees voetbal Dirk Proper, Philip Sandler, noem nog wat je goede spelers. Sherry gaat waarschijnlijk weg, omdat hij voor een half jaar is gehuurd. Ja, als je dat soort spelers kwijtraakt, zie maar eens vergelijkbaar materiaal te halen. En dan kan je wel Europees voetbal spelen, maar dat is voor NEC natuurlijk ontzettend lastig, want een fitte Sandler bijvoorbeeld, ja, we hebben het wel vaker gezegd, die hoort misschien wel in de Champions League thuis.
Mm-hmm. Ja, het is.
Er komen nou natuurlijk gewoon clubs voor Proper en Sandler. Dat lijkt me niet meer dan logisch. En dan, ja, natuurlijk komen die. Maar dan moet NEC er ook, als daar miljoenen voor komen, dan moet NEC ook cashen.
Ja.
Dus ze zouden stom zijn als ze het niet zouden doen. Dus ja, die kans is natuurlijk wel heel groot. Proper en Sandler in ieder geval, die staat bij allerlei clubs in de belangstelling.
Ja. Ja, en voor Maier zelf, staat hij ook bij clubs in de belangstelling? Wat is zijn plan?
Denk het wel. Ja, weet je, denk het wel. Kijk, dan, je wil als trainer altijd een stap hoger. Hè? Dus dan begint het, ook al is dat NEC nu hoger dan Utrecht, maar dat begint een beetje met Utrecht, AZ. Dat is natuurlijk eigenlijk een mooie stap. Als je van het NEC zit, dan, kijk, NEC is een coming club, zo gezegd, hè, nu. Maar Utrecht en AZ staan hoger aangeschreven. Kijk, je bij zo'n club als trainer, dan moet ik zeggen, bij AZ is er een functie natuurlijk straks, maar bij Utrecht zit ze natuurlijk ook met Jans op zich goed. Maar goed, maar dat zijn eigenlijk clubs waar je dan aan moet denken. Misschien wil je wel in België bij een subtopper aan de slag, dat kan ook nog. Maar je moet niet denken dat nu, zal ik maar zeggen, een Bundesliga club komt voor Rogier Meijer. Dat die stap is
te groot. Is NEC nog te klein voor dat je die stap kan maken van.
Dat is een andere wereld.
Ja. AZ komt de vacature vrij omdat Maarten Mats in principe interim trainer is. AZ heeft ook geïnformeerd bij zijn zaakbenemer. Dan zegt dat niet zo heel veel, want ja, dat doen heel veel clubs. Ja. Maar dat zou echt een uitstekende club voor hem zijn. Je kan je afvragen, misschien is het te hoog gegrepen, maar dat goed, dat weet je ook niet als je er niet aan begint.
Nee, maar echt, ja, goed, te hoog gegrepen. Hij doet bij NEC natuurlijk, doet hij het gewoon goed. Ja, Weet je, de resultaten van NEC en de speelwijze van NEC. NEC krijgt daar overal complimenten voor. Dus
maar ja, dit is wel het eerste seizoen dat hij dat echt laat zien. Hè? Ja. De afgelopen jaren hebben we hier heel vaak gezegd van... wat is het spel saai en behoudend.
Maar dat ligt ook aan je spelersmateriaal natuurlijk. Ja. Dus hij heeft de eerste jaren gekozen voor handhaving. Wat ook heel logisch was. Want NEC had niet zo'n heel goed elftal. En nu hebben ze een veel beter elftal. Ja, dan kun je ook verder naar voren voetballen. Daar heeft het natuurlijk ook mee te maken.
Mm-hmm. Ja, het gaat bij NEC... loopt het allemaal heel soepel. Het gaat bij Vitesse eigenlijk niet soepel. Laat ik het zo nog zacht uitdrukken. Er was in eigen huis een stunt in de maak tegen Twente. Helaas toch geen stunt. 0 punten. Wat was deze wedstrijd? Wat speelde een grotere rol? Was het gebrek aan kwaliteit of is het ook gewoon vette pech wat meespeelt?
Nou, het is altijd kwaliteit. De goals die Vitesse tegenkrijgt. Ja, dat is gewoon zo slecht verdedigd. Kijk, die eerste bal, die eerste goal van Ricky van Wolfswinkel. Dominique Ros moet gewoon die bal wegrossen. Dan is er gewoon niks aan de hand. Maar dan wil je dan een voetballende oplossing door het centrum waar iemand gedekt staat. Weet je, dat zijn ook allemaal toch wel beginnersfouten. Die tweede goal van Twente, daar moet ik wel zeggen dat buitenspel... Ik zeg nog steeds dat die bal die wordt gegeven, waar vervolgens maakt Enzo Cornelissen maakt een enorme ketser, waardoor Brunet scoort. Maar volgens mij staat er gewoon eentje echt buitenspel waar de bal naartoe gaat. En de VAR beslist anders. Maar goed, dat zijn mensen die zijn heel erg kundig in de VAR. En daar kun je hele discussies over voeren. Die hebben op dat moment besloten dat het dus een geldig doelpunt is. Maar goed, ja, weet je... Als je een beetje van de oude stempel bent, dan zeg je het is gewoon dik buitenspel. Ook in eerste instantie al bij een diepe bal. Want als je dus, dat is een hele rare situatie, die eerste bal. Ik weet niet of jij hem ook hebt gezien, Jeroen. Maar er komt een diepe bal en die wordt weggekopt door een Vitesse-speler. En dat had je in de Champions League had je dat met Feyenoord tegen Atletico. Dat Mats Wiever die onderschept een bal. Doordat hij onderschept, gaat de aanval door, scoort Atletico. Maar er stond iemand buitenspel. Als hij de bal had laten gaan, dus dan geef je iemand vrije doortocht, dan is het buitenspel. Dus het blijft voor mij echt een onbegrijpelijke regel. En dat is eigenlijk bij Vitesse. Als dus die jongen gewoon niet die bal wegkomt, maar die bal gewoon laat gaan. Waardoor er iemand alleen voor een keeper staat, wat je dus nooit doet natuurlijk.
Ja, volgens mij is dan de regel van...
Het is geen buitenspel.
Kun je hem wel of niet bewust aannemen, zeg maar.
Ja, je kunt hem altijd bewust aannemen. Ja, in principe wel. Als die bal doorheen gaat, kun je hem zo bewust aannemen. Ja, weet je, het is zo'n... Ja, het is interpretatie. En die tweede bal is dan... Ja, volgens mij staat hij ook echt waar hij heen gaat. Die staat bij het spel. Die staat er voor mijn gevoel een 20 centimeter, zal ik maar zeggen, met zijn lichaam voor. Maar goed, dat wordt dan dus geen buitenspel gegeven. Ook daar zullen de kundige heren van de VAR dan wel een reden voor hebben. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon een doelpunt. En je kunt heel lang blijven zeuren over die VAR. Maar ja, de VAR is ook een goed hulpmiddel. Maar de bal die, zoals Cornelissen die bal speelt... Ja, dat is dus gewoon weer heel slecht verdedigen. Ja, mm-hmm. Daar kun je ook heel lang over delibereren. Maar dat is gewoon een fout. Dus of het nou wel of geen buitenspel was... Dat was wel een fout. En uiteindelijk scoren ze daar wel een belangrijke goal door. Terwijl...
Maar het probleem van de VAR vind ik gewoon dat er gewoon geen oud voetballers in zitten. Want dat zie je zo vaak, ook dit weekend weer bijvoorbeeld bij Heracles Almere City. Die rode kaart voor die speler van Almere, voor een elleboog. Ja, die jongen probeert gewoon omhoog te komen. En die raakt per ongeluk met zijn elleboog raakt hij een speler van Heracles.
Het lastige is, je gaat dan ook wedstrijden met elkaar vergelijken. Want zo'nzelfde soort situatie... die nu bij Vitesse plaatsvindt, die vindt dan bij wijze van spreken bij een wedstrijd van Feyenoord of Fortuna Sittard plaats. En daar geven ze wel buitenspel. En je ziet het ook met hensballen, dat de ene wedstrijd wordt wel een hensbal en de andere niet. Dat maakt het met de VAR gewoon heel erg lastig.
Het blijft gewoon compleet willekeur. Ook met de
ja,
VAR.
Nou, ik denk dat ze echt wel de regels erbij halen. Alleen, ja, weet je, ik kan me voorstellen dat ze zich bij Vitesse wel gedupeerd voelen. Aan de andere kant, het moment zelf geef je de goal ook wel gewoon erg weg. Dus dat vind ik ook een ding. En dat is kwaliteit. Mm-hmm. En dat was zonde, want ze hadden die wedstrijd uiteindelijk in ieder geval een punt kunnen halen. En misschien zelfs en nog een keertje een bal op de paal.
Een goal van Hatsimusa afgekeurd.
Maar die is terecht afgekeurd, want de bal wordt... Meerding staat in de aanval daarvoor gewoon echt buitenspel. En
ja, maar die was
de bal
ook wel duidelijk,
aan.
Toch?
Ja, die was voor mij duidelijk dat het buitenspel was. Alleen... de scheidsrechter, dat vind ik weer een ander ding, vlag dan gewoon en fluit gewoon af en dan zijn we klaar. Maar dan laten we die hele aanval uitspelen en dan valt er een goal. En dan is iedereen natuurlijk weer over de zeik. Maar vlag maar gewoon, keuren maar, weet je wel, en dan was je klaar geweest. En dan had hij die bal niet helemaal eruit gehaald, dan had je die voorzet niet meer gekregen, dan had je Hachimusa die bal niet, maar dan was dat helemaal niet meer gebeurd. Dat is wel een ding waar ik, weet je, ik zie het ook zo vaak dat dan een aanval wordt afgespeeld en dan zet iedereen al met die handen in de lucht en het is dik buitenspel en we spelen toch de hele aanval uit, waardoor een verdediger dan toch moet ingrijpen met het risico dat hij een blessure oploopt, bij wijze van spreken door een slijding. En dan komt er een keertje een vlagsignaal en dan wordt alles afgefloten. En denk ik, joh, als het zo duidelijk is, gewoon meteen vlaggen, fluiten, klaar. Ja. En dat was in deze, als hij meteen gevlagd had, want hij stond een meter of zo buitenspel, was dat hele probleem ook niet meer voorgekomen.
Ja.
Maar dat is een beetje, vind ik, met de regels. Dat maakt het, wat jij zegt, willekeur. Het maakt het onoverzichtelijk.
Ja.
En het levert dus heel veel discussies op die je volgens mij redelijk makkelijk kunt tackelen.
Ja, dan even buiten het sportieve aspect van Vitesse. Dan is het dus nu van... ik weet niet of dat... Ik zag het in ieder geval net op de site... informatie naar buiten onrust. Gekomen. Er is onrust rondom de Russische... het Russische onderzoek.
Ja, nou, dat komt dan weer voort. Supporters van Vitesse hebben vrijdag een brief gestuurd naar de KNVB. Dat is een afvaardiging van meerdere supportersgroepen. Die hebben het is een noodkreet, een brandbrief. Met daarop de oproep om de boel nou snel eindelijk af te handelen. Want die hele club ligt lam. En de club wil verder. Er moeten plannen ontwikkeld om uiteindelijk op zelfstandige voet verder te gaan. Dat moet dan op termijn gaan gebeuren. Maar dus die mensen, supporters, sponsors, investeerders, die willen vooruit. Maar doordat dat hele proces, het hele overnameproces zo lang duurt, ja, krijg je de facto dat een hele club lam geslagen is. En dat is nu het geval. Er zijn twee onderzoeken. Eén onderzoek is afgerond. Hè. De overname van Coley Perry, de Amerikaan, die is afgewezen. Echt ruksiesloos, mag je wel zeggen. Dus de hele taal die daar gebruikt werd door de KNVB, ja, die liet aan duidelijkheid niets te wensen over. En dat als de KNVB zo duidelijk is, dan weet je genoeg. En nu ligt er nog het onderzoek naar de Russen en dan vooral eigenlijk de rol en de vermeende, of dan wel niet vermeende, financiering van Roman Abramovic in de eerste jaren van die overname. Waar ja, iedereen weet dat Abramovic natuurlijk bij Vitesse echt wel iets te zeggen heeft gehad, alleen dan gaat het om een directe financiering. Nou, die kun je bijna niet bewijzen. Alleen dat onderzoek ligt er nu al een hele lange tijd. Het zou af zijn, dacht iedereen. Iedereen dacht, nou ja, dan nu nog wachten op de licentiecommissie die de uitspraak doen. En na die brandbrief kwam een antwoord van de KNVB, waarin gewoon stond dat er nog deze week pas, en dat woord pas, dat is dan opzettelijk ook in die tekst gezet, dat er deze week pas zeer relevante informatie door Vitesse was aangeleverd die van belang is voor de afhandeling van dat hele proces.
Heb je enig idee wat dat kan zijn?
Nee, want er is strikte geheimhouding over. Dus, maar dat zet de boel op scherp. En er zijn alweer mensen die denken dat ook hier een bommetje wordt gelegd onder dat hele Russische onderzoek. En dat zou voor de club ja, echt fnuikend kunnen zijn. Uiteindelijk kun je daarmee je proflicentie op het spel zetten. Hè? Ik bedoel, als het blijkt dat er onomstotelijk bewezen wordt dat Abramovic direct invloed heeft gehad en direct gefinancierd heeft bij Vitesse, als toenmalig Chelsea-eigenaar, want dat mocht op dat moment niet, ja, dan is de club dus zwaar in overtreding gebleven. En dan volgen er echt wel consequenties vanuit Zeist. Mm-hmm. En nou ja, goed, dan zet je echt alles op het spel. Dus dat is er gewoon een linken. Plus alle dingen die op de achtergrond nog spelen. Hè. De rekening met ING en de Russen. Mm-hmm. Daar heeft Vitesse nu een bodemprocedure aangespannen, waardoor die rekening nog steeds te gebruiken is. Maar ja, dat ligt er allemaal aan vast. En als het onderzoek voor de Russen echt heel slecht uitpakt, dan heeft Vitesse echt een vet probleem, gigantisch.
Ja, want hoe lang houdt een club dit ook? Hoe lang kun je zoiets volhouden? Zo al die onderzoeken en wat er allemaal loopt, dan Er zit er ook een eindtijd aan.
Nou ja, je merkt dat mensen op hun laatste benen lopen bij Vitesse. En je merkt ook dat dit bestuurders de kop kost. Hè. Ik bedoel, Henk Parre en Pascal van Wijk zijn al vertrokken. Dat waren ook niet de beste bestuurders, zal ik maar zeggen, die er ooit zijn geweest. En nu is Peter Rovers als algemeen directeur aan de beurt. Ja, als je dus bij Vitesse op die positie gaat zitten. Nou ja, laat ik zo zeggen, de directeurspost is de laatste jaren niet echt een lang leven beschoren. Er komt nu alweer een vierde, sinds wat is het, 2018, 2019, alweer de vierde algemeen directeur zit er nu aan te komen. En dat heeft ook heel veel te maken met de processen die in die club spelen en rond die club spelen. Ja. Vitesse is gewoon ook een, door deze hele situatie, ook een heel moeilijke club geworden om te besturen. Hè. We spelen veel krachten mee. Nou ja, die Russen die hebben op de achtergrond alles nog te zeggen. Hè. Valerie Oijf is nog steeds de grote aandeelhouder. En dat is een. Ja, die bemoeit zich overal mee. Tot ergernis van veel mensen. Maar daar komt, die wil zijn aandelen beschermen. Die wil dat het goed, allemaal goed afgehandeld wordt. Alleen ja, daardoor is het uitermate chaotisch. En is het, ja, die onrust die blijft daar gewoon hangen. Dus die club, daar hangt een wolk van onrust boven. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja, hoe lang kun je het volhouden? Je merkt nu al dat er gewoon zaken toch wel een beetje op omvallen staan. Hè. Sportief is het nu al 2 jaar een drama. En ik bedoel, ja, dit elftal kan zomaar degraderen uit de Eredivisie. Dat is een reëel scenario. En op bestuursvlak, ja, als jij niet verder kunt, dan zit je ook met wie moet nu gaan investeren bij Vitesse als je niet weet welke kant die club op gaat. Dus als, ook al heb jij miljoenen, en de meeste mensen hebben dat niet, dus het is ook niet zo dat er nou rijen van 10 dik klaarstaan om Vitesse nou uit de problemen te helpen. Maar ook als jij een investeerder bent of een sponsor, dan wil je ook wel weten wat gaat er nou eigenlijk met dat geld gebeuren. Mm-hmm. Nou ja, goed, en dat is niemand die dat nu echt ook duidelijk kan maken. Daarvoor moet je van de Russen af, moeten die aandelen van de Russen naar de stichting Vitesse. En dan kun je die nieuwe aandelen gaan verdelen over meerdere partijen. Dat is dan het plan. En er zou dan ook nog een plan zijn dat de supporters aandelen, certificaten kunnen kopen. Daar persoonlijk geloof ik helemaal niet in. Maar goed, dat moeten ze zelf weten als ze dat allemaal denken dat ze dat kunnen. Maar goed, dan heb je in ieder geval een club die een bepaalde koers uitgaat. En dat kan dan, en dan ook nog moet die club echt gigantisch bezuinigen. Hè? We hebben het over een bezuiniging van, laten we beginnen bij 8 miljoen of zo. Moet je al bezuinigen op de huidige begroting. Wil je in ieder geval een beetje een gezonde club gaan worden. Mm-hmm. Dus dan moet daar zoveel gebeuren. Wil je weer een beetje een fatsoenlijke, echt een voetbalbedrijf zijn. Nu is het gewoon een chaos.
Ja, en je had het net al kort even over het gevaar voor degradatie dat op de loer ligt. Nou is er volgende week de wedstrijd tegen RKC. Ook een degradatiekandidaat. Wat verwacht je daarvan?
Ja, dat is de lammen tegen de blinden. Hè? Net als met Volendam. Wat verwacht
gewoon
je daarvan?
Gewoon wat we de afgelopen weken steeds hebben gezegd. Doordij.
Ja, maar wat verwacht je daarvan? Ja, weet je, ik denk dat Vitesse er alles aan zal doen om die wedstrijd te winnen. Dus ze tonen wel passie en overgave de laatste tijd. En strijd, dat is er allemaal. Alleen, ja, daarmee verbloem je een gebrek aan kwaliteit nog niet. En dat gebrek aan kwaliteit, dat zie je elke keer weer terug. Dat is verdedigend, vallen er toch elke keer goals die, waarvan je denkt van, ja, weet je, dit is allemaal zo knullig. Ze blijven moeilijk scoren. Ik bedoel, ook dat was tegen Twente natuurlijk een geval. Dus het is gewoon geen topelftal, hè. Dan zeg ik het heel netjes. Nee, maar het is RKC ook niet.
Als je kijkt hoe Vitesse ook weer tegen Twente voetbalde, dat vind ik dan echt al een stukken beter eruit zien dan een Excelsior, een RKC, een Volendam.
Ja, maar dus hoe lang hou je dat vol, Jeroen? Weet je wel, kijk, als jij dan elke keer een teleurstelling krijgt. Net als tegen Heracles begonnen ze uitstekend. Hè? 2-0 voor en dan krijg je die rode kaart. En daarvoor kreeg je overigens 2-1. Dat was ook al een weggevertje. Maar hoe lang hou jij het vol? Want van jou wordt elke keer gevraagd dat je eigenlijk boven je kunnen.
Veel zou afhangen van dit weekend, toch?
Ja, lijkt me wel.
Als je nu verliest, dan krijg je wel zo'n mentale tik. Ja, dan kom je bijna niet meer
dan
bovenop.
Dan zit je op 5 punten van Excelsior en RKC. Ja, 5 punten met, als je zelf al bijna geen punten haalt, dan is 5 punten een gigantische achterstand.
Maar het voordeel van Vitesse is ook gewoon dat de twee ploegen die boven hun staan, RKC en Excelsior, ja, die bakken helemaal niks van. Hè?
Ja, en Heracles ook niet.
Heracles ook niet. Nee, ja. Die hebben steeds mazzel dat ze de tegenstander een rode kaart krijgt. Waardoor ze nog een achterstand goed kunnen maken. Maar anders hadden ze nu ook gewoon in de degradatiezone gestaan.
Hebben die clubs die nou onderaan staan, hè, die vijf, dat is echt wel de armoedtroef van de Eredivisie, hoor. Dat stelt allemaal echt niet zoveel voor. Dus daardoor heb je tegelijkertijd ook weer een kans. Alleen, dan moet je echt iets resultaat pakken.
Voor het seizoen had je echt beduidend meer punten nodig om veilig te zijn. Toen was de competitie echt wel een stukje sterker daaronderin.
Klopt.
Het is komend weekend dus eigenlijk de vraag, wie heeft het grootste gebrek aan kwaliteit?
Ja, zo kun je het ook stellen. Ja, weet je, het zijn allebei teams die moeizaam scoren. Het zijn allebei teams die weinig wedstrijden winnen. Dus daar zit natuurlijk in je zelfvertrouwen, zit daar gewoon een... dat is gewoon een factor. En die wedstrijd, je moet oppassen dat je ook niet, wat dus Vitesse vaak heeft, dat je niet door een van een gek moment weer wordt gepakt. Hè. Ik bedoel, tegen Volendam, zoveel beter, maar in de eerste paar minuten loop je even te slapen en sta je achter. En voordat Vitesse dan een keertje terugkomt, weet je wel, tegen Heracles, 2-0 voor, dan nogmaals eerst die fout van Meulensteen, die laat de man lopen, maken ze 2-1. Maar ja, goed, dan krijg je een rode kaart. Nou, dan loopt die wedstrijd weer weg van je. En nu tegen Twente, uiteindelijk loopt die wedstrijd dan toch ook weer weg van je. Weet je wel, een slotfase. En dat zijn altijd gekke momenten. Want tegen Feyenoord, die wedstrijd. Ramon Hendricks, die dan met links een bal weg wil schieten. Terwijl hij dat gewoon maar rechts moet doen. Dan is er niks aan de hand. Nu, Cornelis is precies hetzelfde. Hij gaat dan met zijn linkse been naartoe, terwijl hij gewoon met rechts...
Het komt ook allemaal zo knullig over. Dan zit je te kijken en dan denk je, ja, jee, maar godsnaam, wat ben je dan ook op dat moment... Wat gaat er in zo'n speler om dat zo moeilijk te doen? Maar ja, dat is kwaliteit.
Ja, we gaan het zien. En NEC mag het op gaan nemen tegen Heerenveen in eigen huis.
Ja, die kan NEC kan plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal zo'n beetje veilig stellen. Ja. Heerenveen is daarvoor een directe concurrent. Heerenveen staat negende. Nou, dat is op dit moment val je dan net buiten de boot voor de play-offs. Want de eerste acht gaan, of de nummers 5 tot en met 8 gaan tot nu toe. Tenzij Feyenoord de beker wint. Of NEC in de top 5 eindigt. Dus je kan Heerenveen op een onoverbrugbare achterstand zetten.
En gaat ze dat lukken? Want het ging volgens mij vorig seizoen, in de tweede helft van het seizoen ook... op dat vlak mis tegen Heerenveen in eigen huis.
Ja, voor NEC, voor Jasper Cillessen is NEC Heerenveen wel een pikant duel. Ik denk dat ze gedachten
nog wel.
Ik denk dat ze gedachten nog wel teruggaan deze week naar vorig jaar.
Ja.
Want toen dacht hij dat een bal naast ging en die ging erin, waardoor NEC met 2-3 verloor. En toen waren ze wel zo'n beetje uitgeschakeld voor de play-offs.
Ja, maar die hebben de play-offs nou toch al, joh.
Ja, het zou heel slecht zijn als NEC de play-offs misloopt.
Dat kan me niet voorstellen.
Dat durven jullie wel met zekerheid te zeggen. Ja. Dat,
joh, ze hebben nog concurrent natuurlijk. Ik bedoel, hou rekening met Utrecht. Ja, tegelijkertijd heb je zowel Go Ahead als Ajax als NEC. Nou ja, en ik denk dat Utrecht er ook nog steeds bij komt. Die kunnen nog een beetje gaan strijden voor die plek 5. Ligt ook een beetje aan hoe zich dat bij Ajax ontwikkelt. Hè? Ik bedoel, gisteren hebben ze de aanval van Utrecht dan toch wel weer gewoon goed van de... Van
ja, het zag er gisteren weer allemaal een stukje degelijker uit. Weinig kansen weggegeven. Dus. Ja. En in principe heeft Ajax natuurlijk ook veel meer kwaliteit dan NEC. Alleen ze voetballen gewoon heel belabberd.
Ja.
En er zit gewoon geen constante lijn in. Maar goed, NEC heeft, dat is op zich wel apart, gewoon 3 mogelijkheden om Europees voetbal te halen. De bekerfinale, 5e worden en de play-offs om Europees voetbal.
Het zou natuurlijk ook historisch worden. Ja, hoe vaak eindig je als provincieclub boven Ajax? Dus
dat vroeg me af. Hoe vaak is dat
gebeurd? Eenmalige kans.
Weet je dat toevallig?
Hoe vaak Ajax?
Hoe vaak NEC boven Ajax is gekomen?
Ja, nul.
Nou, precies. Dan... We gaan het zien. Nou, het wordt in ieder geval een bepalend weekend, zo te horen, voor beide clubs in meerdere opzichten. Voor nu wil ik jullie allebei hartelijk danken. En uiteraard ook dankjewel aan de luisteraar. Komende week kun je alles rondom beide clubs blijven volgen op onze site en in de app. Graag tot volgende week.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.